devant lui. Votre werde dat u hier bent, Heer, ons loflied is uw troon. Heel ons wezen is alleen op u gericht. Voor de troon van uw genade mogen wij als kinderen zijn. Daarom vieren wij het leven in uw licht. Heer, wij zingen en aanbidden om uw goedheid en uw trouw. Onze dank en onze liefde zijn voor u. En er is geen andere reden waarom wij hier samen zijn. Wij komen hier voor één doel, dat bent u.
Thank you. Vanavond hier in deze prachtige kerk heel hartelijk welkom. En wat fantastisch dat er ook zoveel mensen gekomen zijn. Heel hartelijk welkom aan de koren. Ik heb me net laten vertellen dat dit twee koren zijn. Nou, jullie zingen, hè, geweldig. En ook, klasse, hè. En ook hartelijk welkom aan de band Exalt. Hebben jullie...
Dat is de band, en dat is cool.
Jullie zorgen voor de goede begeleiding. En ook vanavond verwachten wij, zoals altijd, onze hulp. De hulp van onze Heer. Dank u wel.
Volgens mij hebben best wel wat jonge kinderen in de zaal. Die mogen lekker naar voren komen om met ons mee te zingen en wat gebaren te doen. Want wij snappen er nog steeds, na 3 of 4 keer oefenen, snappen wij nog steeds niet hoe die gebaren werken, toch? Dus daar hebben we wat hulp bij nodig. Dus kom maar lekker naar voren. Niet allemaal tegelijk. Anders roep ik de oudere mensen naar voren. Kom er maar lekker bij staan. Kom op.
Ik denk dat we het toch zo moeten doen, Peter. Moet je gebaren doen. Oh nee, nu komt er een in ieder geval. Kom op. Ja, applaus.
Kom aan boord.
Voor de zieken, voor de armen, voor de mensen met verdriet. Voor het kind dat blijft proberen, maar toch denkt het lukt me niet. Voor de zwerver die moet zwerven en geen plek heeft waar hij hoort, is er altijd nog die ene en die roept kom maar aan boord. Kom aan boord, ook voor jou is er een plekje. Oh.
even staan.
Helemaal goed, dankjewel, Lijk.
Fijn dat we met zoveel mensen bij elkaar zijn. En je hebt er bijna geen stem meer van over. Zo hebben we lekker gezongen tot nu toe. Maar er is ook tijd voor het gebed. En ik wil graag voorgaan in het gebed. En voor zover mogelijk zou ik zeggen, laten we dat staande doen. Vader in de hemel, wat prachtig dat we met zoveel gemeentes bij elkaar mogen zijn, hier in deze ruimte, weliswaar niet aan het strand, maar uw geest waait overal, ook hier, in ons midden. En daar zijn we bijzonder dankbaar voor. En vooral ook dat we bij elkaar mogen zijn, dat we uw woord mogen horen, dat we u de lof mogen toezingen, u groot mogen maken, terwijl dat in zoveel plaatsen van deze wereld onmogelijk is. Daar vrezen de mensen voor hun leven als ze voor u uitkomen. En wij kunnen dat hier in alle vrijheid doen. Dank daarvoor. Het is goed als we dat ook beseffen. Heren, uw woord mag klinken vanmiddag. En we vragen of dat woord diep in ons hart geplant mag worden. Dat het wat achter mag laten in ons persoonlijk leven. Bij een ieder van ons. En dat we het licht van de Heere Jezus Christus, dat het gezien mag worden in ons doen en laten. En dat we steeds meer uw beeld gelijk worden. Heren, we vragen een zegen voor deze bijeenkomst, voor deze dienst. We vragen een zegen voor Maurice, die straks het woord zal verkondigen. We vragen een zegen voor de muzici, de zangers, zangeressen, de technici en anderen die hier ook een rol hebben in deze dienst. Ga met ons, Heren. En zegen ons, zodat wij tot een zegen mogen zijn voor elkaar, maar vooral ook voor de mensen die we de komende week weer gaan ontmoeten. En dat we zo iets mogen uitstralen van de liefde die u ons heeft gegeven. We mogen ook bidden voor uw volk Israël, uw oogappel. Heren, wat er gebeurt is voor ons onbegrijpelijk. We kunnen daar verschillende meningen over hebben, maar u volvoert uw soevereine heilsplan uit. En daar is geen twijfel over mogelijk. En laten wij opzien naar u, van waar onze hulp komen zal. En bidden dat de ogen geopend gaan worden van uw volk Israël. Dat ze u, de Messias, mogen gaan zien en erkennen. En dat ze zo ook in het Midden-Oosten uw grote naam mogen uitstralen tot eer en verheerlijking van uw naam. Amen. Thank you.
Oh,
Goedenavond allemaal. De schriftlezing is vanavond niet uit Markus 1, wat wel in uw boekje staat. Maar ja, dat krijg je met die evangelische sprekers. Maar het is toch nog gewijzigd. We gaan lezen uit Handelingen 18, vers 24 tot hoofdstuk 19, vers 8. Ik lees uit de HSV. En een zekere Jood, van wie de naam Apollos was, een Alexandriër van afkomst, een welsprekend man, die kundig was op het gebied van de schriften, kwam in Efeze aan. En deze was in de weg van de Heere onderwezen. En omdat hij vurig van geest was, sprak en onderwees hij nauwkeurig de zaken van de Heere. Maar hij wist alleen van de doop van Johannes. En hij begon vrijmoedig te spreken in de synagoge. En toen Aquila en Priscilla hem gehoord hadden, namen ze hem apart en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. En toen hij naar Achaïe wilde reizen, bemoedigden de broeders hem en schreven aan de discipelen dat ze hem moesten ontvangen. En toen hij daar gekomen was, bood hij veel hulp aan hen die door de genade geloofden. Want hij bestreed de Joden krachtig in het openbaar door uit de schriften te bewijzen dat Jezus de Christus is. En het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hoger gelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. En hij trof daar enige discipelen aan en hij zei tegen hen: hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En ze zeiden tegen hem: we hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. En hij zei tegen hen: waarmee bent u dan gedoopt? En ze zeiden: met de doop van Johannes. Maar Paulus zei: Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat ze moesten geloven in hem die na hem kwam. Dat is in Christus Jezus. En als zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Wat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen en ze spraken in vreemde talen en profeteerden. En dat waren bij elkaar ongeveer 12 mannen. En hij ging de synagoge binnen en sprak er vrijmoedig. En 3 maanden lang sprak hij met hen en probeerde hen te overtuigen van de zaken van het Koninkrijk van God. Amen.
Zijn
Ja, het Koninkrijk van God. Dat is het thema van deze dienst. En het ziet er toch allemaal net iets anders uit dan wat we gepland hadden. Op zich, de decoratie doet het ook goed. Maar goed, zoals ik al zei, ook de tekst had ik veranderd. En dat komt hierom. Ik was begonnen met Markus 1, dat was inderdaad aanvankelijk het plan. Want dat is waar Jezus op het toneel verschijnt, na Johannes de Doper. En hij zegt, de tijd is vervuld, het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Dat is de aankondiging van het Koninkrijk van God. En het leek me logisch om daar te beginnen, maar nou ja, door al het onderzoek en alle, ik viel van het een in het andere. En het leek me toch passender om vanavond vanuit Handelingen te spreken. En wellicht is dat aan het eind van de avond duidelijk waarom. En ik wil beginnen met een vraag. En geef niet te snel antwoord op die vraag, maar denk er heel even over na. En de vraag is dit. Heb jij de Heilige Geest ontvangen toen je tot geloof kwam? Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? Dat is een vraag die misschien wel nog nooit iemand aan je gesteld hebt. Het zou kunnen, het is ook niet de meest gangbare vraag die we elkaar stellen. Misschien vind je het zelf wel een beetje een gekke vraag. Maar goed, zoals we net gelezen hebben, is dat de vraag die Paulus stelde. En nou ja, wat was daar aan de hand? Als we een klein stukje teruggaan in de tekst in Handelingen 18 vers 24, waar we begonnen, dan zien we daar de situatie dat er een zekere Apollos, niet de meest bekende persoon uit het Nieuw Testament, maar een zekere Apollos, een Jood uit Alexandrië, die komt in Efeze. En ja, in Efeze was al een gemeente, want Paulus die is daar doorheen gekomen en er zijn daar gelovigen. En die Apollos, ja, die wordt als volgt omschreven. Ja, hij was dus een Jood. Hij was iemand uit Alexandrië. Nou, was een hele bekende stad in die tijd waar heel veel kennis was. Misschien heb je wel eens gehoord van de grote bibliotheek van Alexandrië. Dat was een schat van kennis. Nou, die is volgens mij op een gegeven moment verbrand, helaas. Dus heel veel kennis is daar verloren gegaan. Maar goed, deze man kwam daar vandaan. En hij was niet alleen maar Jood en kwam uit die stad, maar hij was wel sprekend. Hij was kundig in de schriften. En hij was vurig van geest. Nou, perfecte spreker, zouden wij zeggen. En nou ja, dat ging vanzelf voor hem. Dus hij kwam daar aan en hij begon daar te spreken in de synagoge. En nou, daar staat, hij was in de weg van de Heer onderwezen. En hij onderwees nauwkeurig de zaken van de Heer, staat er. Maar goed, toch niet zo heel nauwkeurig, blijkbaar. Want er staat, hij wist alleen van de doop van Johannes. En nou ja, wie was die Johannes? Zoals ik net al in het begin zei, vlak voordat Jezus aan zijn optreden begon, was daar Johannes de Doper. En Johannes de Doper was een van de meest fascinerende figuren uit het Nieuw Testament. Johannes de Doper was namelijk Elia die komen zou, zegt Jezus. Nou, wat is dat voor taalgebruik? 400 jaar daarvoor was het voor het laatst dat daar een profeet was in Israël. Dus je had Israël die terugkwam uit de ballingschap, Juda. En er waren een aantal profeten en de laatste daarvan was Maleachi. En die zei, oké, voordat de dag van de Heer aanbreekt, voordat de Heer zelf zou komen naar jullie, zou eerst Elia komen. Voordat dat gebeurt. En vanaf dat moment was het 400 jaar stil. Dus er was geen enkele profetie, er was geen enkele profeet van God die opstond. En na die 400 jaar van stilte, waarin iedereen zich afvroeg, ja, komt de Heer nog? En hoe gaat dat eruit zien? Was daar opeens de engel Gabriel, die kwam naar Zacharias en die zei, ja, je zal een zoon krijgen. En hij zal een profeet zijn van de Allerhoogste. En hij zal voor het volk uitgaan in de geest en in de kracht van Elia. Nou, dat was goed nieuws, want daar hadden ze 400 jaar op gewacht. En nou, die Johannes was echt een profeet. En ik weet niet of u weet wat een profeet is. Maar een profeet, in de Bijbelse begrippen, dat was iemand die eigenlijk het volk kwam herinneren aan het verbond. Dus Israël was natuurlijk uit Egypte gehaald. Ze ontvingen de wet, ze ontvingen het verbond van de Sinaï, de wetgeving. En ze gingen daarna in het land Kanaan wonen. En dat verbond, dat waren eigenlijk de afspraken die God maakte met zijn volk. Van ja, zo gaan we met elkaar om. En dit zijn mijn inzettingen, dit zijn mijn regels, dit is mijn wet. En er waren gewoon afspraken gemaakt van als jullie gehoorzaam zijn, nou dan zal het goed gaan, dan zal ik zegen geven in het land. Maar als jullie ongehoorzaam zijn, dan komt er vloek. Dan kan er onheil komen over jullie. Met als hoogste consequentie de ballingschap. Dus dat ze het uit het land weg moesten. En nou, dat was natuurlijk Mozes. En in al die jaren daarna zie je telkens dat God profeten stuurt. Want het volk was een klein beetje hardnekkig. Misschien net als wij. En ja, soms dan vergeet je gewoon dingen. Dus daarom waren die profeten om hen te herinneren aan van, ja, weet je nog wat Mozes gezegd heeft? Weet je nog wat de afspraken waren, zo gezegd? En die profeten, ja, dat waren toch vaak wel een beetje, hoe zal ik het zeggen? Ja, ze waren niet bij iedereen geliefd. Want het waren natuurlijk mannen met een scherpe boodschap. Dat was natuurlijk niet leuk voor iedereen om te horen. Als ze weer moesten waarschuwen aan het volk van, hé, jullie zijn nu hiermee bezig. Maar pas op, want dit is wat God gezegd heeft. Nou, dat was natuurlijk oncomfortabel om naar te luisteren. Dus je ziet ook dat heel veel van die profeten, die werden gedood en gestenigd. Nou, bij Johannes de Doper was dat ook een beetje zo. Het was een echte profeet. En hij liep zelfs in een mantel van kameelhaar, net als Elia. Hij at sprinkhanen en wilde honing. Nou ja, ongebruikelijk. Een ongebruikelijk figuur. Maar hij trok wel de aandacht van heel het volk. Dus het was natuurlijk heel mooie voorloper voor Jezus, want dat was zijn rol. Hij had niet per se zoiets van, nou, alles draait om mij, maar hij zei eigenlijk van, ja, hierom ben ik geopenbaard, hierdoor predik ik dat hij aan Israël geopenbaard zou worden. Hij was er om de aandacht te trekken voor Jezus, zodat Jezus een voorloper had. En, maar goed, die Johannes, die had een bepaalde boodschap en dat was goed voor die tijd. Nou, daar was natuurlijk meer te vertellen, want daarna zou Jezus komen en die kwam en hij predikte het evangelie van het Koninkrijk van God. En Johannes, ja, die had in die zin maar een beperkt stukje gezien, maar hij was er ook maar voor alleen die tijd. Maar nu zien we hier dus iets aparts, want het is natuurlijk tientallen jaren verder. Johannes is al lang gestorven, Jezus is al lang gestorven en opgestaan. En ja, de kerkgeschiedenis is al aan het rollen. En dan treffen we opeens hier iemand aan, dat is eigenlijk nog een volgeling van Johannes. Dat is natuurlijk heel apart, want dat is al nou ja, ik heb niet precies uitgerekend hoe lang. Maar laat het zomaar kunnen dat het al 50 jaar geleden was dat Johannes zijn boodschap bracht. En dan is hier opeens een volgeling van Johannes. Die had het hele stuk van Jezus en daarna had hij blijkbaar gemist. En dat is waar hij alleen van wist. En hij begon dus vrijmoedig te spreken in die synagoge. En dat ging goed, want hij was kundig in de schriften. Hij was vurig van geest. Je kon er goed naar luisteren, laten we zeggen. En, maar goed, Aquila en Priscilla die zaten daar. Dat waren vrienden van Paulus. Dus, nou ja, die zaten dicht bij het vuur, zo gezegd. En die hoorden die man en zeggen, ja, hij is wel vurig van geest. We kunnen horen dat hij kundig is in de schriften, maar dat klopt iets niet. En ze merkten van, ja, er mist iets bij die man. En ze namen hem apart. En er staat zo mooi, ze namen hem apart en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. Dus er stond, ja, hij was al redelijk nauwkeurig, volgens wat er staat. Maar toen gingen ze hem nog verder uitleggen hoe het nou precies zat met Jezus die al gekomen was. En nou, dan lezen we daarna dat hij een veel grotere bron van zegen wordt. Want hij bemoedigt de broeders en hij reist rond. Nou, later lees je in de brieven dat Paulus en Apollos op hele goede voet met elkaar stonden. Maar goed, dat is natuurlijk altijd een beetje een ding met iemand die wel heel vurig van geest is, maar nog niet zo nauwkeurig is in de leer. Ja, die kan natuurlijk wel volgelingen maken, maar ja, je weet niet zo goed, ja, klopt het dan allemaal wat ze geloven? En nou, later komt Paulus daar dus aan, waar Apollos geweest is in Efeze. En dan treft hij daar enige discipelen aan. En nou ja, Paulus die heeft hem dus blijkbaar ontmoet. Hij is met hun in gesprek geraakt en hij merkt van, ja, dat klopt iets niet. En hij stelt een hele aparte vraag. Namelijk de vraag die ik jullie net ook zojuist gesteld heb. En hij zegt, hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En hun antwoord, ja, is eigenlijk ook heel verbijsterend. Ze zeggen, ja, we hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. Dat is natuurlijk ook, ja, bijzonder, maar ja, niet heel raar als je bedenkt dat die man ook maar een beperkt zicht had. Hij had alleen de leer van Johannes gehoord. En, nou ja, Apollos was wel gecorrigeerd door die Priscilla en Aquila, maar ja, deze discipelen kennelijk niet. En daarom is daar Paulus. Nou ja, wie kan je in dat geval beter tegenkomen dan Paulus? En hij gaat daar verder over onderwijzen en hij zegt als vervolgvraag, waarmee bent u dan gedoopt? En ze zeggen, ja, met de doop van Johannes, wat anders. En Paulus denkt, Oké, makes sense. Dus hij begrijpt nu van, oké, ze hebben alleen de boodschap van Johannes gehoord, maar de rest van het verhaal hebben ze nog niet meegekregen. En nou, als ik zelf naar zo'n tekst toekom, en ik was hier ingedoken natuurlijk, Marcus 1, Johannes de Doper, Jezus. Hoe ik dat altijd een beetje gezien heb, is van ja, dat is toch wel grotendeels gewoon hetzelfde. De boodschap van Johannes, de boodschap van Jezus, dat is toch gewoon, dat gaat toch over hetzelfde. Ik bedoel, wat is nou het grote probleem? Maar En dus mijn aandacht werd getrokken in de voorbereiding door een specifiek zinnetje. En er staat, Johannes predikte een doop van bekering. Johannes predikte een doop. En ik dacht van ja, dat is eigenlijk best apart. Dan lees je dat zo, dat is bekende taal. Maar je zou zeggen, je predikt een boodschap en je verricht een doophandeling. Maar nee, het was niet zo, hij predikte een boodschap of hij verrichtte die doop. Nee, hij predikte die doop. Ik dacht van ja, wat zou dat betekenen? Hij kwam op het volgende uit. Nou, wat bronnen geraadpleegd hebben. En diegene die zei dat hij de doop predikte, laat zien dat de doop was zijn volledige boodschap. Dus de boodschap die hij bracht, was volledig uit te leggen aan de hand van die doop. En even een kleine side note tussendoor. Ik ga het hier niet vanavond hebben over de doopdiscussie. Lijkt me niet zo heel passend bij een dienst als deze natuurlijk. Dus wees niet bang. Want de doop gaat namelijk over veel meer dan alleen iemand die een nat pak of een nat voorhoofd krijgt. Want ik ga het vooral hebben over de betekende zaak, om degelijk te zeggen. Wat is namelijk de boodschap van Johannes de Doper? Kijk, Johannes de Doper die predikt een boodschap van bekering. En de conclusie van als mensen die boodschap hoorden, was dat zij zich konden laten dopen. En dat was een doop van bekering. En voor ons zijn natuurlijk ook bekende termen, dus je zou zeggen, als je dat hoorde, nou, oké, okay, nou, makes sense, dat klinkt logisch, dat kennen we. Alleen, de doop van Johannes was in die zin niet hetzelfde als de christelijke doop, zoals wij die vandaag de dag kennen. En ik ga uitleggen waarom. Johannes de Doper was een profeet, eigenlijk de laatste profeet van het Oude Verbond. En de Bijbel zegt, de wet en de profeten waren tot Johannes, en vanaf die tijd wordt het koninkrijk van God verkondigd. Dus er breekt als het ware een nieuwe periode aan, er breekt een nieuwe tijd aan. En Johannes de Doper staat net op dat kantelpunt van die twee periodes. En Johannes predikt die boodschap van bekering, want wat doet hij? Hij doet precies wat de profeten altijd gedaan hebben. Ze wezen terug eigenlijk op de wet en ze zeiden van, hé, dit doe je niet goed. En hij waarschuwde het volk voor het toekomende oordeel. Nou, dat zie je Johannes de Doper ook doen. En hij roept op tot bekering, nieuwe toewijding aan God. Dat is precies wat alle profeten ook gedaan hadden. Was in die zin niks nieuws onder de zon. Maar Jezus daarentegen, die gaat verder. Waar de doop van Johannes alleen een oplossing was voor de zonde van het verleden, komt Jezus met een nieuwe boodschap en hij zegt, het koninkrijk van God is nabij gekomen. En dat koninkrijk van God, dat is de regering van God die inbreekt in ons bestaan, in deze wereld. Gods heilsplan werd weer opgepakt. Het koninkrijk van God is nabij gekomen. En wat hield dat in? Nou, dan hoeven we eigenlijk alleen maar naar het leven van Jezus te kijken. Het leven wat hij leefde is een demonstratie van hoe het leven in het koninkrijk van God eruit ziet. Dus hij leefde in volmaakte harmonie met de Vader. Dat was een relatie met God, waarvanuit hij opereerde. Hij liet de werken van het koninkrijk zien. Dus hij wandelde in de liefde, maar hij dreef ook demonen uit. Het koninkrijk van God gaat over gezag. Dus het koninkrijk van de duisternis moest wijken voor het koninkrijk van God. En dat koninkrijk, dat leven, die boodschap, dat is wat Jezus brengt. En als Jezus later ook zijn volgelingen ook zou uitsturen om te dopen, dan is dat heel iets anders dan de doop van Johannes. De doop van Johannes was, hey, je hebt gezondigd, bekeer je en doop je als een teken ervan. Ja? Vergeving van zonde, van het verleden. Maar de christelijke doop is veel meer dan dat. De christelijke doop gaat niet alleen maar over de dingen van het verleden, maar gaat over het één worden met Jezus Christus. Dat gaat, gaat over een persoonlijke relatie met Hem. Dat we sterven met Hem en opstaan met Hem. En dat gaat dus ook over een nieuw leven. Dus niet alleen maar, nou, het verleden wordt meegedeeld, maar het gaat over het nieuwe leven. De opstanding. Dat gaat over het koninkrijk van God. Dat gaat niet alleen maar over vergeving, maar dat gaat ook over vernieuwing. En misschien is dat, klinkt het nu iets logischer als Paulus die vraag stelt, heb je de Heilige Geest ontvangen? Want even eerlijk, waar heb je de Heilige Geest voor nodig als het puur zou gaan om bekering? En ik weet het, de Heilige Geest leidt ons tot bekering en de Heilige Geest overtuigt van zonde. Maar de boodschap van bekering en vergeving van zonde alleen was er ook voor Jezus. Die was er ook door alle profeten, door alle tijden heen. Die wees ook het volk op hun zonde en zeiden van, hey, bekeer je, wijd je opnieuw toe aan God, doe het goede, laat het kwade. Maar wat Jezus zegt is, nee, ik ga jullie een nieuw leven geven. Niet alleen maar vergeving, maar hij zegt, ik ga jullie ook een nieuw leven geven. En ik ga mijn geest in jullie geven, zodat jullie in staat zullen zijn om dat uit te leven. En dat is leven in het koninkrijk van God. Dus dat gaat natuurlijk niet buiten vergeving om, maar het gaat alleen veel verder dan dat. En daarom is de doop van Johannes en de boodschap van Johannes is in die zin niet onjuist, maar het is wel incompleet vergeleken met wat daarna kwam. En dat is wat mij zo trof. En je ziet dus in Handelingen 18, zie je het heel concrete gevolg daarvan. Van die ene boodschap en die andere boodschap. En Paulus, nou, die zegt dan, als hij erachter komt van, hey, waarmee zijn jullie gedoopt? Dan zeggen ze, nou, de doop van Johannes. En Paulus zegt, Johannes doopte wel een doop van bekering. Maar hij zei ook tegen het volk dat ze moesten geloven in hem die na hem zou komen. Dat is in Christus Jezus. Dat ze dat gehoord hadden, werden ze gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Dat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hun. En ze spraken in vreemde talen en ze profeteerden. De Heilige Geest is de belangrijkste persoon als het gaat om het Koninkrijk van God. Want hij maakt dat reëel vandaag de dag in jou en mijn leven. Dus het leven zonder de Heilige Geest en het leven niet in het Koninkrijk van God, althans niet bewust, is dus niet, dat is dus wel incompleet. Laten we het zo zeggen. En Johannes de Doper, die had het over grofweg twee dingen. En ik moet al naar mijn conclusie. Johannes de Doper had het grofweg over twee dingen. Ik had gezegd, hij was een profeet, hij wees het volk op hun zonde, maar hij kondigde ook aan wat na hem zou komen, namelijk Jezus de Christus, de Heere, die zou komen. En hij zei, één, hij is het lam van God, wat de zonde van de wereld wegneemt. En twee, hij zegt, hij is de sterkere, hij is meer dan ik, en hij zal u dopen met de Heilige Geest. Hij zegt, ik doop jullie al met water, tot bekering, maar hij zal jullie dopen met de Heilige Geest, met vuur. En dat gaat over reiniging, dat gaat over het nieuwe leven, dat gaat over die kracht die nodig is om Jezus te kunnen volgen. De kracht die nodig is om in het Koninkrijk van God te functioneren. En Johannes, de volgelingen van Johannes, althans die we hier tegenkomen in Handelingen 18, die hebben het misschien alleen gehad over, met elkaar over hij is het lam van God. En hij is het lam wat de zonde van de wereld wegneemt. En het is waar en ik ben er super dankbaar voor. Maar hij is ook de doper met de Heilige Geest. En het houdt niet op bij vergeving. Want hij geeft ons kracht om het nieuwe leven uit te leven. En dat is de vraag daarom die ik vanavond wil stellen. Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? Of anders gezegd, wat is de boodschap waarin u gelooft? Is het de boodschap van, misschien stiekem van Johannes, die niet onjuist is. En die onmisbaar is, die levensreddend is. Tot vergeving van zonden. Maar houdt het daarbij op? Gaat het alleen maar over om zeker te weten dat we straks naar de goede plek gaan als we sterven? Maar wie zijn dan vandaag de dag de ambassadeurs van het Koninkrijk van God? Dat kunnen alleen de mensen zijn die weten dat Jezus niet alleen maar het Lam van God is, maar dat hij ook de doper is met de Heilige Geest. En ik heb het niet over een bijzondere ervaring per se, maar het gaat over de uitwerking daarvan in het leven. En hier zien we een crisismoment. Als Paulus hem de handen oplegt en de Heilige Geest komt op hen, dat is een bijzonder moment. Maar dan begint het, dan begint er een weg van discipelschap. En je ziet dat Paulus hun apart neemt en gaat onderwijzen. En hij gaat hun ook weer uitzenden. Zoals hij zelf ook rondreisde. En dat is een groot verschil. En ik wil gewoon de vraag nogmaals neerleggen. Als we het hebben over de dingen van het Koninkrijk van God. Bent u een discipel van Johannes? Of bent u een discipel van Jezus Christus, de koning? Amen.
Van Jezus, de kracht van de Geest is op hem. Zijn woord heeft de zieken genezen. En doven verstaan u zijn stem.
Wil ik met jullie dankgebed uitspreken. Ja, Vader, dank u wel. Dank u wel voor uw liefde, dank u wel voor uw goedheid en dank u wel dat u een God bent die uw plan uitvoert. En dank u wel dat 2000 jaar geleden het Koninkrijk van God gepredikt begon te worden door Jezus. En dank u wel dat u ons uitnodigt, dat u ons roept om daar onderdeel van te zijn. En dat u ook ons uw geest wil geven, ja, om een burger te worden van het koninkrijk. En ja, u weet wat we met elkaar gezongen hebben, maar u weet ook wat we zojuist met elkaar gelezen en overdacht hebben. En ja, als we allemaal die vraag tot ons krijgen, ook ikzelf, dan, ja, dan is het daar zaak om daar antwoord op te krijgen, Heer. En, maar wat het antwoord ook is, Heer, we weten dat u altijd gewillig bent om ons aan de hand te nemen. Verder en dieper. En om ons uw geest te geven in rijkere mate. Vader, en daarom bid ik u op dit moment in de naam van Jezus. Dat u ons vervult. Dat u ons doopt, zoals het er staat. In de naam van Jezus, met uw heilige geest. Heer, zodat uw geest op ons komt. En dat wij nooit meer hetzelfde zullen zijn. Heer, dat we weten, dat we weten, dat we weten. Dat onze zonden vergeven zijn. Maar ook dat u ons roept naar het nieuwe leven. Dat u ons roept
om uw koninkrijk uit te leven in deze wereld. Heer, en we hebben u elke dag nodig. En daarom bid ik, laat dit een moment van verandering zijn. Maar laat het ook vanaf nu, elke dag, een dag zijn waarop u ons roept en waarop u ons vervult en bekrachtigt met uw geest. Want u heeft onze geest niet gegeven van angst, maar van liefde en van kracht en van bezonnenheid. Heer, ga zo met ons mee de rest van deze dienst, ook als we weer naar onze eigen plek gaan. Heer, laat het zo zijn dat we als het ware weer uitgezonden worden om allemaal zaad te zijn van uw rijk. In de naam van Jezus. Amen.
Okay.
Vestig uw gezag, wees koning in ons hart. Herstel het beeld in ons, onthul uw doel met ons. Ontsteek de vlam van hoop opnieuw, een laaiend vuur in onze ziel. Stoort uw geest uit, laat uw kracht weer zien. Hier u. Wij dorsten naar uw rijk en uw gerechtigheid. U zadelt ons nu in en geeft ons leven zin. Gevangen harten worden vrij, geslagen mensen troosten wij. Zelfs de blinden zien uw heerschappij. Wij
Dan heb ik nog twee mededelingen. Eentje was ik stiekem net vergeten, sorry. Dat ging over de collecte. Het collectedoel zou ik nog even toelichten. En nou ja, het staat hier ten bate van het gebedshuis Flakkee. Nou, er zal misschien een gedeelte zijn die daar wel eens van gehoord heeft. Maar het kan ook zijn dat je daar nog nooit van gehoord hebt. Nou, wat is dat? Het is een initiatief in Dirksland. Er is een bepaalde ruimte is daar aangekocht. De oude tandtechniek Boon, voor je kennis, die daar nog misschien een kunstgebied hebben laten maken. Maar daar komt nu een huis van gebed. En dat wordt op dit moment verbouwd. En nou, wat is daar de bedoeling van? Er komt daar een ruimte die 24/7 beschikbaar gaat zijn voor iedereen die wil, om daar in te tekenen om te komen bidden. Dus er is een gebedsruimte met een online rooster. En dan kan je straks een uur reserveren en dan kan je gewoon gratis naartoe en daar gewoon gebruik van maken. Het idee is dat het een soort woonkamersetting is waar ruimte is voor gebed, alleen of je neemt anderen mee. Dus dat, of aanbidding of wat dan ook, gewoon een moment van een plek van bezinning. En daarnaast ook een ontmoetingsplek waar, nou ja, zomaar bijvoorbeeld dus een alfacursus georganiseerd zou kunnen worden of iets dergelijks. Maar goed, een plek dus van ontmoeting met God, een ontmoeting met anderen. Echt in het teken van ook eenheid en verbinding. Daarom ook mooi dat dat het doel is voor deze dienst met verschillende kerken. Ja, laat het een plek zijn van gebed en van ontmoeting. Nou, daar wordt dus op dit moment aan gebouwd. En daar kan u meer over vinden via de website van ichtisalive.nl. En dan is daar meer over terug te vinden. En daar gaat dat geld dus naartoe. En nou ja, goed. Dat. Tweede mededeling. Als je daar vragen over hebt trouwens, kan ik nog even mij vragen straks. Ik ben daar ook bij betrokken. Dus voel je vrij. Tweede mededeling is dat er nog koffie en thee en nog fris is hier in de ruimte hiernaast. Dus nou ja, ook allen hartelijk welkom om daar nog een bakje na te doen vanavond. En dan, nou ja, dan mag ik jullie nu de zegen meegeven. En dan gaan we de dienst zachtjes aan afronden. Dus daar mogen jullie bij gaan staan. De liefde van God, de genade van onze Heer Jezus Christus en de gemeenschap met de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
Laatste lied. Speciaal voor Treintje. Ze gaat ons naar 24 jaar ongeveer. Ga je ermee stoppen. Dus we gaan er geen heel verhaal van maken. Dat doen we later nog wel. Maar deze is speciaal voor jou ook. Praise.
I praise when
and I'm numbered. I praise what's around it. Cause praise is the water my enemies drown in. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord of my soul. Praise the Lord of my soul.
I praise when I feel it. I praise when I go. I praise those I know. You're still in control.
Praise the Lord! Praise the Lord!